Dus ze hebben een aantal regels die we graag, waar we ons graag aan willen houden. Het sportveld hiervoor is van ons. Dat is wat bij onze locatie huurt. Er zijn nog meer sportvelden omheen, maar die zijn ook weer gehuurd door andere groepen. Dus blijf op dit sportveld. Er zit ook een camping. Dat is niet de bedoeling dat wij daar zijn. Dat we daar rondlopen. Dus hou je gewoon op dit gebied. Er zijn ook kindertoestellen aan beide zijkanten. Dat is voor kinderen tot 12 jaar. Dus jullie horen daar niet meer op. Dus laat ze lekker met rust. Daarnaast hebben ze hier een nachtrust van 10 tot 8. Dat betekent niet dat we dan per se ook binnen moeten zijn, maar ze willen geen lawaai meer. Dus als we vanavond nog buiten zijn, morgenavond gaan we er ook nog op uit. Hou het een beetje zachtjes. Geen muziek op je telefoon, niet gaan lopen schreeuwen. Weet ik wat. Praat gewoon rustig met elkaar. De mensen hier wonen hier voor een rust. Dus als wij een beetje de boel op zouden gaan zitten, dan zijn ze niet zo blij met ons. Daarnaast is het niet de bedoeling dat we gaan eten op de kamers. We hebben dit jaar niet zo'n hele strenge schoonmaak, zoals op de andere locaties. Daar zijn we heel blij mee. Maar er staat wel weer tegenover dat als de kamers heel erg vies zijn en er duidelijk gegeten op de kamers, dan moeten we achteraf de schoonmaak wel betalen. Dus hou het netjes op de kamers, zodat we ook niet heel veel hoeven schoon te maken en dat we ook niet achteraf daar geklachten over krijgen. Je beneden mag je eten, dat is helemaal geen probleem. Maar hou het wel hier beneden. Dus dit is corvée. We doen het lekker met z'n allen. Nou, we zijn een hele grote groep, dus dat is ook niet zo heel erg. Hier naast de bar hangt een cliplijst met de namen en de dingen. zometeen of vanavond is de eerste taak dat er een groepje de spullen klaarzet voor morgen voor het ontbijt. Dat wordt hier weer omgebouwd in lange tafels, dat alvast het ontbijt wordt klaargezet. Moet ik alvast even de naam voorlezen? We kunnen diegene niet vergeten. Dus Daniel en Lidie Hardy, Michael, Zoe, Ezra Bosboom en Aaron en Salomon. Die mogen vanavond de dienst, na de dienst de tafels klaarzetten voor het ontbijt en dan vast de tafel steken. Dus, je mag het aanvoeren. En als laatste wou ik nog zeggen... Ik weet het niet, ik ga naar de dienst.
You are born and you are woord wel een beetje actie. Iedereen maar echt staan. Want ik denk het zoom dan. Dat wil zeggen, als we zingen, ik kan een shame hebben voor hetzelfde. Dat wil ik aan mijn hand gaan geven. Als we zingen, dan is het good morning. Dan gaan we wegen met elkaar. En dan gaan we twee keer staan en zitten.
Yeah. Thank you. spijt me. Ik hoorde dat ik op de stream gehoord werd, maar voor mij neem ik met de iPad op in plaats van met de microfoons. Maar het was een hele mooie zang, dus dankjewel. En van harte welkom allemaal, God zegen jullie. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Stefan de Kogel. Dus, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik moest nog één mededeling doen, Hilde. Oh ja, na de samenkomst moest ik nog even hier blijven. Hier verzamelen opnieuw, want er is nog een spel geloof ik, of iets wat ze gaan doen. Dus dan weten jullie dat. Vandaag hebben we wat andere dienst dan anders. Weet je, gisteren was het hemelvaart. En toen zei iemand... nou, gisteren was het hemelvaart. Toen de meeste mensen gaan vroeg naar huis, dus rond 4 uur. Zei een collega tegen mij van... Hey Stefan, goed weekend hè? Wat vieren we eigenlijk morgen? Dan zeg ik, nou, Jezus ging toch naar de hemel, daar, de hemelvaart. Jezus ging naar de hemel. Ik zeg, maar er stonden een paar engelen bij en die zeiden, hij komt weer terug. Ja. En ik denk, ja, dat is eigenlijk zo belangrijk. En toen zei hij van, nou, je weet er wel veel van, hè? En ik denk, ja, het is eigenlijk best wel een goede kans om over het evangelie te praten. Waar gaat het nu om? En vanavond... ik heb wat mensen gevraagd om iets te vertellen. Hoe had ik het geappt naar een paar mensen? Wat betekent nou de Heer Jezus in jouw leven? En waarom dien je hem? Dat is eigenlijk best wel een paar, als je daarover nadenkt. Van ja, we zijn hier allemaal jeugdsamenkomst. Je bent met een doel op deze aarde. Je bent hier met een reden. En... het is best een goede vraag om te denken, ja, waarom, wat betekent de Heer Jezus Christus voor jou persoonlijk leven en waarom dien je hem? Dat is er goed om over na te denken. Dus ik heb die vraag gesteld aan een paar mensen en sommigen hebben een filmpje gestuurd. Oh, je bent het vertalen. Ja. Nu snap ik het.
Hij
Oh, je bent Engels. Zuid-Afrikaans is het? Er waren ook pas Zuid-Afrikaanse binnen. Jongens, toch? Of?
Frans.
Zuid-Afrika?
Frans.
Oh, België. Oké. Okay. Pas de rest van de dienst spreekt moederrap, dus dan is het Engels. Oké. Maar in ieder geval, wat betekent de Heer Jezus Christus voor jouw leven? Dus die vraag heb ik gesteld. Dus sommigen hebben een filmpje ingestuurd, dus die gaan we straks luisteren. En sommigen komen het dan hier vertellen. En ik heb gevraagd om het in 2 of 3 minuten te doen. Nou, ik heb een stuk of 7, 8 mensen. Ik denk 7. Dus als het goed is, is het maar een half uur. Maar goed, daarna komt de rap nog even met een kleine toevoeging. Dus misschien dat het dan toch een uur duurt, rap. Maar in ieder geval... dat is het. Dus was het al gebeden voor deze avond? Of moet ik dat nog? Ik heb het
niet
gebeden. Ik was al gebeden. Ik was even druk met andere dingen bezig. Maar in ieder geval, dan gaan we dus. Als het goed is, had ik een PowerPoint. En ik weet even niet meer wie de eerste was. Kan jij de volgende slide? Doe hem ook weer rustig gaan zitten. En dan hoop ik dat het geluid en alles een beetje werkt. Hè? Vrijdag hebben we altijd een beetje een andere dienst dan anders. Vorig jaar was het een film. En deze keer is het dit. Ik begrijp dat het ook gestreamd kan worden. Ja, dit is nog even de dagindeling. Maar dat hangt ook op het prikbord. Daar heb ik het over. Ah ja, dit is zuster Sarah. Die heeft iets te vertellen voor jullie. Dus ik hoop dat... het goed hard kan en dan Jos, als je hem aan wil zetten.
Hallo allemaal, ik ben Sarah. Ik kom in de gemeente Shalom in Waddinxveen. Dat is al meer dan een jaar geleden. Ik ben in februari daar gekomen. Nou, broeder Stefan heeft gevraagd of ik een kort filmpje wilde maken met hoe ik tot geloof ben gekomen. Nou, ik heb niks voorbereid. Ik denk, ik laat het lekker spontaan gaan en de Heere zal het leiden.
Wow.
Nou, ik ben dus christelijk opgevoed. En dus ik weet wel het een en ander van de Bijbel af. En ja, hoe ben ik tot geloof gekomen? Ik voelde dat Jezus mij riep. Het waren ook vriendinnen om mij heen die over Jezus gingen getuigen. Maar ik voelde gewoon, het werd levend voor mij gemaakt. En toen heb ik wel een tijdje daartegen gevochten. Maar op een gegeven moment was die roep zo sterk. En toen ben ik gekomen. En ik kan zeggen, ja, als ik zo terugkijk, ja, hij roept jou wanneer het jouw tijd is. En het is een vreugde, een liefde, een blijdschap. En het is gewoon je eerste verliefdheid. Is het een makkelijke weg? Nee, absoluut niet. Heb ik mijn beproevingen? Ja, absoluut. Voel ik me soms zielig? Ja, absoluut. Maar ik weet wel dat Jezus het beste met je voor heeft. En elk getuigenis is anders. Elk leven met God is anders. Maar als hij je roept, hoe jong en hoe oud je ook bent, wat je situatie ook is, luister er dan naar. Jezus heeft het beste met jou voor. Nou, dit is deel 2. Ja, wat betekent Jezus dan in mijn persoonlijk leven? Ik heb dit gedeelte ook helemaal niet voorbereid. Wat hij vooral voor mij betekent is, ik zie hoe hij mensen die tot geloof zijn gekomen en die de liefde van Jezus ervaren, hoe hij die persoon die tot God is gekomen gebruikt om een zegen voor een ander te zijn. Dat is vooral wat Jezus voor mij betekent. Dat je niet meer alleen maar voor jezelf leeft, maar juist ook voor anderen. Hij betekent voor mij dat hij mensen op jouw pad zet waar je normaal nooit mee zou praten. Dat jij voor hem of haar getuigt. Hij betekent voor mij, zoals hij ook een held was voor Mozes en de Israëlieten bij de Rode Zee, dat die Rode Zee een persoonlijk probleem kan zijn in het leven van jouw broeder of zuster, maar juist ook in het leven van een zondaar. Dat hij jou wil gebruiken om te laten zien, mijn God leeft. Dat is wat Jezus voor mij persoonlijk betekent. Niet eens zozeer voor mezelf, maar juist dat anderen gaan zien. De God die Sarah dient, is een levende God. En zijn naam is Jezus Christus. Dat is wat ik met jullie wilde delen.
Ja, dat was zuster Sarah, zuster Morgen. Dus als je nog vragen hebt aan zuster Sarah, dan kan je doen. En ik moet zeggen, best moeilijk hoor, in 2 minuten iets vertellen. Of 2 tot 3 minuten. Loei.
Ik ben Loei, moet ik zeggen, mensen kennen mij. Ik ben aangehouden, 61, 5 kinderen, 6 kinderen. 5 kinderen. En wat betekent de Heer voor mij? Ik ben altijd, als ik jongs ervan had ik een verlangen naar de Heer en ik probeerde de Heer te dienen en ik liep altijd tegen mezelf aan. Ik heb vaak of wel eens getuigd ook van de dingen waarvan de Heer mij bevrijd heeft. Op school probeerde ik een goede christen te zijn. Ik liep met een hele grote, toen ik 12 was, met een hele grote sticker op mijn tas van volg de meerderheid niet in het kwade. Ik wilde gewoon goed en ondertussen stal ik wel geld uit de portemonnee van mijn moeder. Omdat ik een beetje snoepverslaafd was. Dus dat ging eigenlijk mijn hele leven door. Ik ben pornoverslaafd geweest. Ik ben eigenlijk heel verslaafd, gevoelig voor verslaving. En ik probeerde altijd de Heer te dienen. En dat deed ik uit eigen kracht. En toen ik juist 19 was, toen ik was gedoopt. Toen was ik 16, 15 of 16. 1977. 78, sorry. Maar toen viel ik terug en toen ben ik echt heel diep de wereld ingegaan. Eigenlijk alles gedaan wat ik dacht of wist dat God het niet fijn vond, maar omdat je niet anders kon. Je volgt eigenlijk, je loopt tegen jezelf aan. Dus ik wilde de Heer dienen, maar dat ging niet. Want er waren zoveel dingen in mij die anders waren, die naar de wereld verlangden. En op een gegeven moment laat je dan alles los en dan ga je helemaal de andere kant op eigenlijk. En ik voelde me zo ongelukkig. En elke keer trok de Heer weer aan me, voelde ik de Heilige Geest. Want ik geloof ook, dat zie ik nu, dat er iets in mijn hart was dat van God is. Dat er iets in mijn hart is, het zaad van God. En dat zaad van God is zo tegengesteld aan je eigen natuur. En elke keer kwam ik weer terug en dan probeerde ik er goed te zijn en dat ging het niet. En dan viel ik weer terug en kwam ik weer bij de ouders van Stefan, de ab en tante Anneke. Of ze noemde ik toen zo. En dan zei ik, ja, het lukt niet en het gaat niet. En de Heer heeft me laten zien, dat is eigenlijk wat die Heer voor mij betekent, dat Hij degene is die het moet doen. Dat is het grote geheim. Ik breek nu af en toe op vrijdag en dan heel vaak heb ik het voorbeeld, wat ik ook voor mijzelf neem, dat je eigenlijk als mens zit je, als jongere, maar ook als ouderen, zit je in jezelf op een heel klein vlotje. En dat vlotje, dat is zinken. En je probeert een beetje met een pedal probeer je aan de kant te komen. Dat is een hopeloze toestand. Je komt niet verder. Je zinkt eigenlijk steeds verder weg. En op een gegeven moment komt daar naast je een hele groot jachtvaart. En er wordt een touwladder uitgegooid. En die zegt, vanaf het jacht hoor je een stem. Die zegt, kom in het jacht. Kom naar mij toe. En dat die vergelijking, dat was, ervaar ik zo mijn eigen leven nu. Dat je het op je eigen manier probeert te doen. En je ziet dat het gewoon niet lukt. Dat je overal tegen een muur aanloopt. Dat je tegen je eigen beperking aanloopt. Dat je tegen jezelf. Je bent jezelf en je grootste vijand. En dat die Heer zegt, maar ik heb het voor jou gedaan. En dat is het leven wat ik nu leef. Dat ik in al mijn zwakheden, in al mijn fouten. En de Heer heeft me bevrijd. De Heer heeft me bevrijd van die pornoverslaving. Mijn verlangens zijn veranderd. En dat is op latere leeftijd. Ik probeer altijd een christen te zijn. Maar dat is ongeveer 7 jaar geleden dat de Heer echt op mij sprak. Dat ik zo'n ervaring met de Heer had. Dat ik zo'n blijdschap en zo'n vrede ervoer. Dat echt de natuur van je geest verandert door de Heilige Geest. En ja, dat is wat de Heer voor mij betekent. Dat ik als het ware op dat jacht zit met die grote Rolls-Royce motoren achterin het jacht. En je hoeft niet meer zelf te roeien, je hoeft niet meer zelf je vlotje droog te houden. Ik lees de Heer Jezus, de Bijbel zegt dat de Vader ons zo lief had dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat we door Hem zouden leven. En als je dat geheim ontdekt, dat je leeft door de Heer Jezus, dan zie je dat Hij je verandert. Dat de dingen die je zelf niet kan, dat Hij je verandert om te leven naar Zijn wil, om te leven door Zijn kracht, om te leven door Zijn Heilige Geest. Dat is wat de Heer Jezus voor mij is. En Hij wordt mij liever elke dag. Hij is mijn vriend, Hij is mijn vader, Hij is mijn Heer, Hij is mijn man. We hebben de vergelijking van bruid en bruidegom. Hij is mijn grote broer. En ik ben dankbaar dat ik hem ken. Want een leven zonder hem zou totaal nutteloos zijn. Maar door hem mag ik leven. Dat is mijn getuigenis.
Wat betekent Christus voor jou?
Ja, dankjewel. Ik wist niet dat we maar 2 tot 3 minuten hadden. Ik dacht meer 3 tot 5 minuten. Maar ik zag dat Noor hier ook al een tijdje doen. Nee, ik weet niet hoe lang dat ik bezig ben. Toen ik gevraagd werd, ging ik terug naar mijn jeugdtijd. Als kind had ik eigenlijk altijd wel het besef dat we God moest zijn. Ik ging naar de kerk, de katholieke kerk was dat, en ik ging elke zondag naartoe. En ik had wel het besef van God, alleen ik begreep het meer op de dingen niet. Van welke rol heeft Maria bijvoorbeeld? En zit het dan met Vader, Zoon en Heilige Geest? En ik vroeg dat ook aan mensen om me heen, maar niemand kon me dat eigenlijk goed uitleggen. En toen zat ik eigenlijk op de lagere school, dat vond ik op een of andere manier interessant. En als ik dan, ik dacht vanuit onze Vader is het belangrijkste, want dat wordt 1 keer gebeden. Of dat wordt 10 keer gebeden en wees groen Maria 1 keer of zo. Nee, andersom was het. Dus ik had zoiets van, voor mij is het eigenlijk de Vader, zeg maar. Maar goed, de middelbare school kwam toen. En ja, een tijd dat ik toch God veel meer, dat ik niet aan dacht. Ik was nog steeds katholiek, ik las in de Bijbel. En in de middelbare school heb je ook je problemen. Je hebt al die vragen en zo. En mijn ouders gingen scheiden toen ik 17 was. En daarna ging ik studeren en ging ik echt afvragen van jou, wat is eigenlijk het doel in het leven? Wat doe je eigenlijk? En nou ja, dus ik geloof God die zag dat en toen werd ik op straat aangesproken. En muziek aan het spelen en iemand zei van weet je dat je een levende relatie met Jezus Christus kunt hebben. En dat viel zo in mijn hart, ik werd zo blij van binnen en ik had het nog niet zo eerder zo ervaren. En toen kon eigenlijk mijn reis echt met God. En, ja, toen ging ik ook na een half jaar de Bijbel lezen, maar God was van tevoren al met me bezig. Ik hield er niet meer van om te gaan stappen en bier te drinken en zo, maar ik begreep helemaal niet wat er met me aan de hand was. En een half jaar later, toen kwam ik er meer achter toen ik de Bijbel ging lezen en ik ging toen ook naar de gemeente. En ik volg de Heer nog steeds. En wat is hij voor mij? Ja, hij is gewoon een levende God en dat blijft hij. En, ja, ik heb zoveel dingen met hem ervaren, maar goed, ik heb de tijd niet. Dus, dat heb ik te vertellen. God zegen.
Best goed binnen de tijd, Geert. Stel je voor dat je maar 2 of 3 minuten hebt om iets te vertellen tegen iemand. Wat zou je dan zeggen? Ik heb het ook aan Hilde gevraagd. Hilde zit daar. Maar Hilde heeft toch een film gestuurd. Ik heb het van tevoren al niet geluisterd, dus ik weet echt niet wat er gezegd wordt. Of het bij elkaar past, maar hier komt Hilde.
Hallo. Nou, ook ik was gevraagd om iets te vertellen over waarom ik Christus wil volgen. En dat is wel een goede vraag, om bij jezelf even bewust te worden van, ja, waarom doe ik dat eigenlijk? En voor mij komt het er eigenlijk op neer dat ik besef dat de enige plek waar ik troost vind en groei is bij Christus. Wij hebben, ja, iedereen maakt zo zijn eigen dingen mee. Wij hebben natuurlijk ook, veel mensen weten dat wij bijvoorbeeld graag kinderen zouden willen. En nou, dat is natuurlijk een onderwerp wat ook heel veel verdriet kan geven. En het is ook echt gewoon zo dat ik op heel veel plekken troost heb gezocht. En bij mensen en andere dingen. En heel veel dingen tijdelijk troost kunnen geven. Maar dat ik echt oprecht heb mogen ervaren dat bij God, dat bij Jezus troost te vinden was. Die me echt vervulde, die me ook echt veranderd heeft. Die me heel veel vrijheid heeft gegeven, heel veel vreugde. En het feit dat ik dat kan vinden daar, betekent dat het leeft, dat het echt is. Want je kan, ja, zoals ze al zeggen, je kan je niet warmen aan een geschilderd vuur. Je kan geen troost vinden bij een dode naam of bij een dode God. En dat zijn voor mij al voorbeelden dat ik weet van degene die ik dien, leeft. En als het dus iets is wat leeft en wat mij troost geeft, en, dan is dat iets waar ik me wil in verdiepen, waar ik me in wil storten. En ik zie gewoon wat het doet in mijn leven, hoe het mij heel veel verandert en wat het me allemaal brengt. Ik denk van ja, ik kan daar niet van weglopen. Dat is waar ik mijn leven aan wil geven. En als je er meer in verdiept en beseft van wat een liefde eigenlijk van zo'n grote God die alles heeft geschapen. En dat hij omkeek. Niet alleen maar omkeek naar mensen zoals wij. Maar dat wij onderdeel zijn van wie hij is. Dat wij een deel van hem zijn. Dat wij echt een stuk van zijn identiteit zijn. En dus onze identiteit is van hem. Ja, dat is zo'n grote liefde. Dat is zo onvoorstelbaar verrijkend. Ja, dat is voor mij geen vraag meer of ik hem zou dienen daarin. Dat is meer van, hoe kan ik dit doen? En hoe kan ik een relatie met diegene aangaan? En dat is voor mij eigenlijk de kern waarom ik Christus volg. Bedankt.
Wel, Hilde, dat heb je heel duidelijk uitgelegd. En Hilde is getrouwd met Jochem. Jochem is er niet, volgens mij. Maar Jochem heeft ook iets opgestuurd.
Zo, hallo. Naar mij werd gevraagd waarom ik Christus wil volgen en wil dienen. En ja, ik wilde het daar een beetje met jullie delen waarom. Ik hoop dat jullie er misschien ook wat van hebben. Maar voor mij persoonlijk is het voornamelijk omdat ik in mijn persoonlijke leven, hoe meer ik mij bezighoud met het woord, de boodschap erbij, de boodschap van dit uur in de dag waarin we leven, dat dat steeds meer geopenbaard wordt. Hoe meer ik me daarmee vul, hoe meer het geopenbaard wordt. En hoe persoonlijker het wordt. En omdat het zo persoonlijk wordt, wordt het geloof, wordt ook opgebouwd en versterkt. Maar ook omdat ik God zie in deze tijd aan het werk. En in zijn woord, wat al natuurlijk erg oud is, maar in deze dag vervuld wordt en levend is. Ja, zie ik zijn plan en zijn liefde voor ons. En dat is eigenlijk het grootste wat in het leven te verkrijgen is. En wat maakt dat ik hem wil dienen, absoluut. En hem ook niet meer los kan laten, want ik krijg steeds meer van zijn waarheid te zien en van wie hij is. Dat is echt het grootste in dit leven. Want alles in dit leven is uiteindelijk zo vergankelijk, maar dat is wat blijft staan, zijn liefde voor ons. En dat is waarom ik hem wil dienen. En ook aan jullie mee wil geven van, vul je met zijn woord, vul je met de boodschap en zoek het echt voor jezelf uit waarom jij hem dient. En ik geloof als je het echt oprecht wil, dan zal God je ook openbaren aan jou. En een persoonlijke God worden voor jou. Dus dat is mijn korte mededeling aan jullie.
Dankjewel Jochem. Misschien streamt hij wel, maar heel mooi gedaan. Goed gezegd Jochem. En Mark heeft ook iets voorbereid. Hoe komt ie?
Ja, ik ben Mark. Mij is dus ook gevraagd om iets te zeggen in 2 minuten. Best lastig. Ook in de brede vraag. Of ja, daar alle kanten mee op. Ik ben net zoals jullie denk ik 15 jaar geleden ook bij jonge jeugd geweest. Verschillende jonge jeugd weekenden. En ben in een christelijk gezin opgegroeid. Net als de meeste van jullie. En wat ik dan merk is dat best wel veel beslissingen ook eigenlijk van je afgenomen worden. Dus je gaat mee naar de samenkomst 2 keer in de week, je bidt voor het eten. Dus wat dat betreft is je geestelijk leven misschien niet onzelfstandig. Maar op een gegeven moment kom je wel op een punt waar je je moet afvragen welke kant je op wil. En dat was ook in mijn leven zo, dat je op kruispunten komt waar je beslissingen neemt over opleidingen, relaties, samenkomst in je relatie met God. En dat was dus ook bij mij zo, dat ik dan dat mezelf afvroeg en niet meer die weg kon gaan die ik ging. Dus een beetje een half leven, een beetje onverschillig leven. En ik heb op die momenten wel gemerkt waar ik een beslissing moest nemen dat God met me is als ik hem zoek. En zo is het dan, daar houdt het dan ook niet op als je dan een beslissing genomen hebt voor God. Maar het gaat dan eigenlijk verder. En ook nu of later, dan dat je met problemen zit, met situaties zit, misschien met mentale dingen of dat de familieleden dichtbij het moeilijk hebben. Of dat er ziekte is in je gezin of iemand die dichtbij je staat overlijdt, komt overlijden. Het zijn allemaal dingen die, niet om jullie nu bang te maken, helemaal niet, maar dat zijn dingen die kunnen gebeuren en ook in mijn leven gebeurd zijn. En hoe ik gemerkt heb dat God daar met je is en dat hij elke beslissing die je dan ook neemt, of het een beslissing is voor genezing, beslissing is voor bevrijding, voor allerlei andere dingen, voor troost. En daar heb ik wel gemerkt dat God gewoon dichtbij me is en me rust gegeven heeft. En misschien wil ik 1 Bijbelvers met jullie lezen, en dat is in Spreuken 3, vers 5. Je hoeft niet te slaan. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun, niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. En hoe fijn is het dan met Jezus te beslissen als je ergens aan een kruispunt bent waar je niet weet waar je verder moet, waar je misschien in een dieptepunt zit, dat je met hem een beslissing kan nemen voor bevrijding, voor genezing, want dat is er reeds. En ik weet niet wat in jullie leven speelt, maar dat zou ik jullie wel willen meegeven. Als je voor beslissing staat, als je even niet meer weet, vraag de Heer en neem een beslissing samen met de Heer. En terugkomt op de vraag, niet echt op de vraag geantwoord, merk ik, maar waarom dien ik hem? Ja, omdat ik alleen geen beslissing kan nemen. En omdat ik weet dat hij voor mij een weg bereid heeft, daarom dien ik hem. Ja, dat ik met hem elke situatie aan kan. Dat is mijn 3 minuten tijd. En mijn korte 2 minuten.
Mensen aanspreken en te vertellen van wie de Heer Jezus is en wat het betekent voor hem. En wat ik eigenlijk vandaag al heel veel gehoord heb, hè, dus eigenlijk nu is mijn beurt in 2 minuten of 3 minuten. Waarom dien ik hem? Dus ja, ik kan het niet anders. Ik wil hem gewoon gehoorzamen, ik wil hem dienen. Want ik lees in de Bijbel, als je hem gehoorzaamt en je doet wat hij zegt, dat je dan ook gezegend wordt. En hij is een liefdevolle vader die voor zijn kind zorgt. En dat is voor mij heel persoonlijk geworden de laatste jaren, ja, het laatste jaar. Dat elk woord wat in de Bijbel staat waar is. En als je daar gaat twijfelen, als je dat opzij gaat leggen, ja, dan is het einde zoek. Maar als je beseft dat elk woord in de Bijbel waar is en voor jou is, dan wordt het eigenlijk, voor dat hele woord wordt levend. En dat is voor mij iets heel belangrijks. Wat betekent Christus voor mij? Dat is een vraag. Maar ik weet dat hij leeft en hij zorgt. En dat hij alle dingen laat meewerken ten goede. Wat je ook meemaakt, waar je ook heen gaat. Mentale problemen, zorgen, problemen op school, wat dan ook. Op je werk, ziekte die in je leven komt. Waar je, waar Mark het over had. En met Mark zijn vader, met mijn vrouw. Dat ook beseft, ja, die ziekte die komt van de duivel. Die duivel die valt je aan met ziekte. En we hebben een genezer, en die geneest. En wat in Psalm 42 staat, dat is voor mij ook zo'n hele belangrijke. Dat is zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dus David wilde ook een levende God dienen. En wij willen een levende God. Ja, dat wil ik merken in mijn leven. Van ja, weet je, ik wil toch iemand dienen die, waar ik weet, waar ik mee kan praten. Van wie ik weet dat die echt is. Dat het niet zomaar een verhaaltje is, maar dat het echt is. Niet de God die van mijn vader, of van de voorganger, of van Billy Brennan. Maar mijn God, die wil ik dienen. En daar wil ik contact mee hebben. En afgelopen jaar heb ik dat heel erg meegemaakt. Dat ik een levende God dien. Want hij nog steeds dezelfde is. En je hebt heel veel mensen, heel veel ongelovigen om je heen. En er staat ook in de psalmen, waar is die God toch? Bestaat God wel? Of straft die God jou? Nee, het is een God die zijn woord houdt. En dat is ook een heel mooi stukje. Matteüs 7:7. Bid en u zal gegeven worden. Zoek. En u zult vinden, klop en er zal voor je open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, die zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. En dan denk ik van, ja, is dat waar wat hier staat? Geloof ik dat? Klop ik? Bid ik? Zoek ik? En doet hij open? Ja, en dan denk ik van, ja, dat is waar. Hij hoort mijn gebed, hij luistert naar mijn gebed, hij verhoort mijn gebed. Hij is zoveel, hij is alles voor mij. Hij is mijn vader, hij is mijn moeder. En hij hoort mijn gebed. En dat is ook een van de redenen dat ik hem wil dienen. Ik kan gewoon niet anders. Ik wil hem gehoorzamen. En wat ik al zei, elk woord in de Bijbel is waar. En ook dit gedeelte is zo waar en levend geworden. Wat ik in de Bijbel staat, heel bekend. Jesaja 53, vers 4 en 5. En als je door ziekte gaat, of door problemen, of zorgen. We gaan er allemaal doorheen. Niemand uitgezonderd, iedereen. Voorwaar. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze, dus als je je broeder Brenham zegt, vul je naam in, we kennen dat verhaal. Hij is op Stefans overtredingen verbond. Om Stefans ongerechtigheid verbrijzeld op de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem en door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Omdat hij dat kruis ging, voor mij, en wij genezing ontvangen. Daarom dien ik hem. Dat besef dat hij voor mij aan het kruis gestorven is. Hij droeg de straf die ik verdiend had. En door zijn dood kan ik leven. En daarom wil ik hem dienen. Met alles, alles, alles. Niet half, wat ik jarenlang gedaan heb. Half. Dat doen we al heel veel, half. Beetje wereld, beetje geloven. Maar met alles wat in mij is. En dit is mijn troost. En zie, ik ben met u alle dagen tot de verleiding van de wereld. Dus hij is altijd bij mij. Ook al merk ik het niet of voel ik het niet. Hij is altijd bij mij. Was dat in 2 of 3 minuten? Dan heb ik nog een getuigenis, dus nog een film. En dat is misschien wel voor iemand een verrassing. Maar dat is... Ja, ik sta daar. Maar dat, ik ga niet naar mezelf luisteren. Ik heb al genoeg gezegd. Maar... Margriet, en jullie weten dat ze ziek is geweest. En afgelopen zondag waren wij bij Bijbelgelovigen. En daar heeft ze een heel mooi getuigenis gegeven. En dat wil ik met jullie delen. Dus zet hem op als het goed is.
Samen met jou. Ja. Maar misschien ga ik ook nog iets vertellen, maar ik weet niet of ik dat durf. Dus ik ben benieuwd. Ja, komt goed, dat idee.
Nee. Ik ben er niet zo goed in als mijn broertje. Ik wilde graag een lied zingen om jullie te bemoedigen. In deze moeilijke tijd waar jullie als gemeente en als familie van broeder Wim doorheen gaan. En ja, ik weet nog goed dat ik elke maandag naar de chemotherapie moest. Maar ik mocht gelukkig dan weer naar huis. En als ik er dan denk dat broeder Wim daar dag en nacht moet zijn met aan het infuus. Ja, dat is wel even wat anders. En ik denk dat hij ook wel bemoediging kan gebruiken en ik weet dat jullie hem ook bemoedigen. En ik werd toen zelf ook bemoedigd door mensen die mij teksten stuurden en liedjes. En ik, ja, toen mijn haar begon uit te vallen was ik heel verdrietig en toen kreeg ik dit lied van iemand. En de tekst daarvan staat in Habakkuk. En Habakkuk was zo'n profeet. Die kreeg van God de boodschap dat de vijand in het land zou komen. En ja, ook reageren zoals wij ook reageren als we problemen krijgen of ziekte. Van waarom hier en waar blijft u? Wanneer gaat u mij redden? En dan, als je dan in Habakkuk 2 leest, zoek ik even op. Ik ging uitkijken naar wat de Heer tegen mij zou zeggen. Ik wachtte af wat hij mij zou antwoorden op mijn schreeuw om hulp. Ik wachtte af wat ik moest antwoorden op mijn klacht tegen de Heer. Toen antwoordde de Heer mij, schrijf op wat ik je zal laten zien. Schrijf het duidelijk op een schrijfplank, zodat de mensen het gemakkelijk kunnen lezen als ze voorbij lopen. Wat ik je zal laten zien, gaat nog niet gelijk gebeuren, maar uiteindelijk zal ik het doen. Als het lang duurt, blijf dan verwachten dat ik het zal doen. Want het staat vast dat ik zal komen. En daarna schrijft Habakkuk de tekst van dit lied. En daar wil ik jullie bemoedigen. Al heb je ziekte, al heb je problemen, al heb je zorgen, je zal ze met Gods woord verslaan.
Ontbreekt het koren op het veld,
Hij zou zo'n woord houden. Dus dat is eigenlijk wat ik wilde delen, wat Margriet met jullie wilde delen. Heb jij nog iets?
Kort.
Wat je zelf wil. Hoe jij het op je hart wil. We hebben niet een liturgie dat het altijd op een bepaalde manier moet. Soms mag het een beetje anders. Dat is juist heel mooi.
Stefan started with a really good question.
Stefan die begon met een goede vraag.
How he was at his work and someone asked him what he had going on this weekend.
Iemand op zijn werk vroeg wat ga je doen dit weekend?
And ja, het is Hemelvaartsdag, Ascension Day.
Ja, dat is Hemelvaartsdag.
And if you think about it,
en als je erover nadenkt,
Ascension,
Hemelvaart,
that's a pretty crazy idea.
Heel raar idee.
Now we read it in our Bible story books.
En wij lezen het in onze Bijbelverhaalboeken.
We read it about Easter, the resurrection.
En we lezen het over Pasen, de opstanding.
But and to us it seems like it's a normal part of the story, Jesus rising from the dead.
En voor ons lijkt het een heel normaal deel van het verhaal dat Jezus opstond uit de dood.
And then Jesus' body floating up to heaven.
En het lichaam van Jezus dat vloog eigenlijk als het ware naar de hemel.
But that's a pretty crazy idea if we think about it.
Maar als je erover nadenkt, is het eigenlijk een heel raar, heel gek idee.
I just want to talk about it for a couple minutes.
En ik wil een paar minuten erover spreken.
Can we believe that this story's true?
Kunnen we geloven dat dit verhaal waar is?
Because if that's not true,
want als het niet waar zou zijn,
nothing that we've just talked about can be true either.
Dan zou ook wat we waar we net over gesproken hebben helemaal niet waar hoeven te zijn.
So think for a minute.
Denk er voor een moment over na.
Somebody at your school.
Iemand op school.
Or at your work.
Op het werk.
Were to ask you.
Vraag je.
How do you know that Jesus really died?
Hoe weet je dat Jezus Christus werkelijk stierf?
And that he really rose again.
En dat hij werkelijk opstond.
What kind of answers could we give them?
Wat voor antwoorden zouden we dan kunnen geven?
Any ideas?
Enig idee?
Misschien
kunnen we onze Bijbels openen bij 1 Korinthe 15.
Because some people say that all the Bible is just a legend, it's a myth.
Want sommigen zeggen dat de Bijbel gewoon maar een legende is, een mythe.
But I'm going to read, we're going to read together a portion of scripture.
Maar we zullen samen een deel van de schrift lezen.
And this part of the scripture was probably written within 2 or 3 years of Jesus' death and resurrection.
En dit schriftgedeelte werd waarschijnlijk geschreven ongeveer 2 tot 3 jaar na de dood van Jezus dood. Dood en opstanding.
It's not written hundreds of years later.
Het is niet honderden jaren later geschreven.
1 Corinthians 15.
1 Corinthians 15.
We'll just start at verse 1.
Vers 1, willen we beginnen.
Does someone have a Dutch Bible we can borrow? No, you got a Dutch Bible. You would help. Actually, you can just read it. That's just good. So start reading verse 3.
Vers 3.
Begin
te lezen bij vers 3.
1 Corinthians 15, vers 3. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb. Jezus Christus is gestorven voor onze zonden naar de Schriften. En hij is begraven en in de derde dagen opgewekt naar de Schriften. En hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is. Doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus en daarna aan al de apostelen.
That's good, thank you. So Paul's writing this.
En Paulus schrijft dit.
This is some years after Jesus' death and resurrection.
En het is een paar jaar na de dood van Jezus en zijn opstanding.
He's not just telling a story.
En hij vertelt niet alleen een verhaal.
If you have a question about Jesus dying and resurrecting,
als je een vraag hebt over de opstanding, dood en opstanding van Jezus,
I can find over 500 people you can talk to.
En dan zegt hij, dan kan ik meer dan 500 mensen vinden waar je mee kan spreken.
He's dead serious.
Hij is doodernstig.
So there were witnesses, lots of them.
En er waren een hele hoop getuigen.
Jesus really died.
Jezus stierf werkelijk.
The Romans were experts in killing people.
En de Romeinen waren een expert in het doden van mensen.
Some atheists will say Jesus faked his death.
En sommige atheïsten zeggen, ah, Jezus deed net alsof hij dood was.
And he took some drugs.
En een bepaalde soort drugs.
He was just kind of asleep.
En hij sliep als het ware zo onder het kruis.
Woke up afterwards.
En dan schond hij op.
That can't be true.
Maar dat kan niet waar zijn.
De
Romeinen
were experts in killing people.
Waren specialisten in het doden van mensen.
If I'm a Roman officer,
als ik een Romeinse officier zou zijn,
my job to kill this guy.
En het is mijn werk om deze kerel hier te doden.
And he suddenly reappears.
En hij verschijnt plotseling opnieuw.
Who's gonna die?
Wie zal dan gaan sterven?
I will.
Dan zal ik gaan sterven.
I'm responsible to make sure he's dead.
Ik ben verantwoordelijk dat hij zal sterven.
If he survives, I die.
Maar als hij het overleeft, dan doden ze mij.
So first Jesus comes.
En toen Jezus, sorry.
First Jesus was whipped.
Eerst werd Jezus geslagen met een zweep.
And many people wouldn't even survive the whipping.
En veel mensen zouden ineens die zweepslagen niet overleven.
But they take the special whip.
Maar ze namen daar die speciale zweep.
I got my whip. And at the end of these pieces of leather would be hooks.
En aan het einde van die lederen touwen, daar zaten deeltjes van metaal.
And they would whip it around.
En ze sloegen hem.
It catch right on his flesh.
En kwam het helemaal hier van voor en dan trok het vlees uit.
So he was lost lots of blood.
En hij verloor een hele hoop bloed.
So much so that he wasn't even able to carry his cross.
Zodat hij zelfs niet in staat was om zijn kruis te dragen.
And then finally he's nailed to the cross.
En uiteindelijk werd hij genageld aan het kruis.
And he's up there for hours and hours and hours.
En hij hing daar urenlang aan het kruis.
And when as the evening time comes.
En toen de avondtijd kwam.
The Jews send a couple messengers.
Zonden de Joden boodschappers.
To make sure he's dead on time.
Om er zeker van te zijn dat hij op tijd zou sterven.
The Jews want to make sure he's really dead.
En de Joden wilden zeker zijn dat hij werkelijk dood zou zijn.
And these Roman experts in killing.
En deze Romeinse specialisten in doden.
They go and knock the feet, break the legs of the two thieves.
En ze kwamen en ze braken de botten van die twee dieven.
And they're dead.
En toen stierven zij.
Because then you're suffocating.
Want hier je stikt als je zo hangt.
And then the Roman officer looks at Jesus.
En die Romeinse officier die keek naar Jezus.
He's dead already.
En hij zag dat hij al dood was.
And then one of the officers took his spear.
En een van die officieren die nam zijn speer.
And put it into his side.
En hij drukte dat in de zijde van Jezus.
It's not just like he gives him he just touches him a little bit.
Hij deed niet een beetje zo steken.
He's gonna give him
Hij sloeg hem als het ware zo in.
And water and blood come out.
En bloed en water kwamen eruit.
This centurion wants to make sure he's dead.
En deze centurion wilde zeker zijn dat hij dood was.
Later Pilate gets the message.
En later kreeg Pilatus de boodschap.
Jesus is dead.
Dat Jezus dood was.
And Pilate can't believe it's already happened.
En Pilatus kon niet geloven dat het al gebeurd was.
Pilate calls for the centurion to come.
En Pilatus die riep die centurion om te komen.
The centurion comes and swears, yes, he's dead. And signs the death certificate.
En die centurion die zweerde, hij zegt, ja, hij is dood. En hij tekende daar dat doodcertificaat.
And then two men come to Pilate.
En die kwamen er twee mannen naar Pilatus.
And ask, can we have the body?
En die vroeg hem, kunnen wij het lichaam hebben?
So Joseph of Arimathea and Nicodemus take the body.
En Jozef van Arimatheus en Nicodemus namen het lichaam.
They're wrapping it up.
En ze wikkelden dat in doeken.
And take it to the tomb.
En ze legden dat in het graf.
Nobody imagines that he would rise from the dead.
Niemand stelde zich alleen maar voor dat hij dood was.
The Pharisees say.
De Farizeeën zeiden.
Let's put a guard there.
Laten we daar een wacht plaatsen.
So that the disciples can't come and steal the body.
Zodat de discipelen niet kunnen komen om het lichaam te stelen.
Nobody imagines him rising.
En niemand had dat zomaar verzonnen. Die kon dat zich voorstellen dat hij zou opstaan.
On Easter morning.
Maar de volgende dag op Paasmorgen.
When the women come.
Toen die vrouwen daar kwamen.
And they find an empty tomb.
En ze ontdekten dat het graf leeg was.
They don't think that, oh, he rose from the dead.
Toen dachten ze niet van oh hij is opgestaan uit de dood.
Who stole the body?
Ze dachten, wie heeft het lichaam gestolen?
The disciples said, who stole the body?
En de discipelen dachten, wie heeft het lichaam gestolen?
Everybody's thinking that somebody stole the body.
En iedereen dacht dat iemand het lichaam had gestolen.
But then Jesus starts appearing.
Maar toen begon Jezus te verschijnen.
To one person,
aan de een,
after another,
naar de volgende,
after another.
Naar de volgende.
And all these men and women who were doubters for a long time.
En al die mannen en vrouwen die twijfelaars waren van een hele lange tijd.
Who ran away.
Die wegrenden.
Now all of a sudden. They're going to stand for something and give their life for something.
En nou gaan ze staan ze ervoor die zaak en geven ze zelfs hun leven ervoor.
You're not going to give your life for something that you know is a lie and that you helped make a hoax about.
Maar je geeft niet je leven aan iets waarvan je weet dat het een leugen is en dat het zomaar iets opgemaakt is.
Anybody ever hear the Loch Ness monster?
Heeft iemand ooit gehoord van het Loch Ness monster, monster van Loch Ness?
Ja. Yeah. There were it was a lie.
Het was een leugen.
Somebody had some made some really good pictures.
Iemand heeft hele goede foto's gemaakt.
But on his deathbed.
Maar ook toen hij stierf.
He couldn't die without saying it was a lie.
Kon hij niet sterven zonder dat hij had gezegd dat het een leugen was.
There's something in us that wants to get we have to get the truth out.
Want iets in ons wil de waarheid eruit hebben.
Jesus, he died.
Jezus stierf.
And then in Matthew 28 and Luke 24 and Acts 1.
En in Lucas 24, Matthäus 28 en Lucas.
We hear a story of a huge group of people coming together on the mountain. They're on the mountain.
Dan zien we dat een hele grote groep mensen samenkomt op de berg.
And they all see him go into heaven.
En ze zien allemaal dat hij opreist naar de hemel.
And this book, Matthew and Luke, they're written very soon after the event.
En de boeken Matthäus en Lucas zijn heel snel na die gebeurtenis geschreven.
People could go and ask Matthew. They could go and ask Peter, who was the source of Mark.
En de mensen konden Matthäus vragen en Lucas en Petrus die de bron was van het boek van Marcus.
They could ask these questions. It really happened.
En ze konden die vragen stellen dat het werkelijk gebeurd was.
And one of the greatest evidences that it really happened.
En een van de grootste bewijzen dat het gebeurde.
Is on the day of Pentecost, his spirit comes into.
Was op de dag van Pinkst dat zijn geest neerkwam.
The scribes and Pharisees couldn't keep it down.
En de fariseeën, de schriftgeleerden, konden dat niet in de doofpot houden.
And one of the greatest evidences of Jesus Christ's death, burial, resurrection.
En een van de grootste bewijzen van de dood, opstanding van Jezus Christus.
Is that Jesus Christ still makes people alive.
Dat Jezus Christus nog steeds mensen levend maakt.
I can remember growing up in church.
En ik kan me herinneren dat ik naar de kerk ging.
I was raised in the message.
Dat ik opgroeide in de boodschap.
But I was sad. I was down on the inside.
Maar van binnen was ik bedroefd en ik was neergedrukt.
And I came to a youth meeting like this.
En ik kwam naar een jeugdsamenkomst zoals dit.
And I made it through a couple services without anything happening to me.
En ik had een paar diensten en er gebeurde helemaal niets.
But one evening I was sitting way back in the back.
Maar op een avond zat ik er helemaal achteraan.
And there was an invitation to give your heart to the Lord.
En er was een uitnodiging om je hart aan de Heer te geven.
And I just felt so drawn to do this.
En ik voelde me zo getrokken om dit te doen.
And I finally went forward and gave my heart to God.
En uiteindelijk ging ik naar voren, gaf mijn hart aan God.
And all the sadness.
En al de droefheid.
All the feelings of guilt and shame.
En al die gevoelens van schuld en schaamte.
They were taken completely away.
Ze werden allemaal weggenomen.
And he gave me peace and joy like I never had before.
En hij gaf me vreugde en hij gaf me vrede zoals ik nooit had voor die tijd.
He took someone who was spiritually dead and made me alive.
Hij nam iemand die geestelijk dood was en hij maakte mij leven.
And he continues to do that in our lives.
En hij blijft dat doen door voortgaan in onze levens.
He's with us.
Hij is met ons.
Recently, around Easter time, I preached about what does Easter mean to us.
En rond paastijd predikte ik over het onderwerp wat betekent paas voor ons.
And we can go through some pretty big trials in our lives.
En soms kunnen we door erg grote problemen gaan in ons leven.
We can come up against really difficult questions.
En we hebben soms misschien hele moeilijke vragen.
And I can remember some years back.
En ik kan me herinneren dat jaren terug.
The pastor I grew up under.
En de voorganger waar ik onder opgroeide.
He left the message and said it was all false.
En hij ging weg van de boodschap en hij zei het is allemaal vals.
And that was a really hard time for me.
En dat was een hele moeilijke tijd voor mij.
I had all kinds of questions.
Ik had een hele hoop vragen.
I read all kinds of things.
Ik heb al heel veel dingen gelezen.
It was really, really hard.
En het was heel moeilijk.
But you know what? God came and he answered questions and he brought me through it.
Maar God kwam en hij beantwoordde de vragen en hij trok mij doorheen.
And that's just an example. He continues to carry us through trials.
En dat is een voorbeeld alleen maar dat hij ons door de moeite heen draagt.
So if I were to ask why do I follow Jesus?
En als ik zou moeten antwoorden waarom volg ik Jezus?
It's because he's changed my life.
Is omdat hij mijn leven veranderd heeft.
Everything else in the world goes up and down.
Alles in de wereld gaat op en neer.
But he's completely steady.
Maar hij blijft
completely reliable.
Altijd dezelfde en hij is volledig betrouwbaar.
And he sticks by you.
En hij blijft bij je.
And he's done that for me.
Hij heeft het voor mij gedaan.
You can depend on him.
En je kan op hem vertrouwen.
He'll be there for you.
Hij zal er voor je zijn.
And that's why I follow the Lord Jesus.
En dat is waarom ik de Heer Jezus volg.
It's true. He really did die for our sins.
En het is waar. Hij stierf werkelijk voor onze zonden.
He really did rise from the dead.
En hij stond werkelijk op uit de dood.
He really did ascend up into heaven.
En hij ging werkelijk op naar de hemel.
And he's got a promise that he'll take us with him one day.
En hij gaf een belofte dat hij ons mee zal nemen op een dag.
And that's why I believe in Jesus.
En daarom geloof ik in Jezus.
Anybody else have something to add why you believe in Jesus?
Heb je iemand anders iets te zeggen waarom je in Jezus gelooft?
Lord does good things for us.
En dat de Heer doet goede dingen voor ons.
Because you know, if somebody asks you that when you're at school or your work, all of a sudden you start getting this sweat on your brow. What am I going to say? What am I going to say?
Want als iemand je dat op school vraagt, dan krijg je gelijk zweet op je voorhoofd. En wat zal ik gaan zeggen?
The best thing is to say what he did for you.
En het beste is gewoon te zeggen wat hij voor jou gedaan heeft.
I can remember one time I was sitting in an airplane.
En een keer zat ik in een vliegtuig.
There was this young woman from Lithuania was sitting next to me.
En deze jonge vrouw uit Litouwen zat hier naast mij.
And she asked me, why do you believe in Jesus?
En ze vroeg mij, waarom geloof je in Jezus?
I didn't know. I wasn't expecting that question from me.
En ik verwachtte die vraag niet op een in het vliegtuig.
But I went in and told her my testimony.
Maar ik vertelde gewoon mijn getuigenis.
He changed me.
Hij heeft mij veranderd.
Because they can't argue. Nobody can argue with what God did for you.
Want niemand kan dat tegenspreken wat God voor jou gedaan heeft.
He changed me.
Hij heeft mij veranderd.
That's the best answer you can give.
En dat is het beste antwoord wat je kan geven.
Amen.
Amen.
Stefan? I'm looking forward to getting to spend some more time with you this weekend.
Ik zie uit om meer tijd met jullie door te brengen dit weekend.
We just pray the Lord will meet with us in a special way.
En dat hij met ons zal zijn op een bijzondere wijze.
Amen. Dat is zo belangrijk.
Had jij nog hier? Ik heb nog één lied. Misschien ik Josh. I am redeemed. If anybody asks you just who I am. Iemand aan mij vraagt wie ik ben. Vertel ze dan dat ik verlost ben. I am redeemed.
I am. what am I writing? Reading also the novels, the melody music, the dealing music.
Dank u wel.